eigen lip. Ik heb nog gewoon papiertjes. Het is er weer, goedemorgen allemaal. Het is best alweer even geleden dat ik hier mocht staan. En dat maakt het ook wel een beetje spannend weer. En zeker na zo'n week. Maar we zaten vorige week, of twee weken terug, op de Leadership Summit. En een van de grootste sprekers daar, die verklapte dat hij altijd nog zenuwachtig was. En die deed een stap naar voren. En dat doe ik ook om gewoon erin te gaan staan. Maar ik doe het ook omdat hier beter licht is. Gewoon op mijn bril. Dus het is echt wel even. En niet alleen de grootste sprekers. Vorige week stond hier een van de kleinste sprekers, Julita. En wat was ze zenuwachtig, maar wat had ze een fantastisch getuigenis. Die is mij de hele week bijgebleven eigenlijk. Dus maakt allemaal helemaal niet uit, joh. En toen ik erover na zat te denken, toen ik gevraagd werd door Johan om hier te spreken, wat hij op mijn hart wilde leggen, toen kwam ik steeds weer bij het Huis van de Stad terecht. En eigenlijk heb ik daar 8 jaar geleden ook het een en ander over verteld. En ja, dat kwam maar steeds weer in mij naar voren, het Huis van de Stad. Dus ik heb het maar gedaan en ik realiseerde me eigenlijk de afgelopen weken pas hoe bijzonder dat was. Want toen kwam de burgemeester bij mij op visite. En ik ben natuurlijk een flap uit, dus ik zei van, kom maar luister, ik ga het over je kantoor hebben. Dus wie had kunnen denken dat ook Jacco er zou zitten? En Jacco zou zeggen, I love it when a plan comes together. En ik weet niet of jullie weten waar het vandaan komt. Ik dacht dat weten jullie niet meer, van de E-team. Heel goed. Even de vraag, wie van jullie komt er niet uit Gouda? Oh, dat zijn er best heel veel, hè? Zelfs de burgemeester, nog niet, hè? Nog best, dan is het misschien ontgaan, maar wij hebben een heel groot Huis van de Stad. Even kijken, hoor. Ik doe dit nooit zo. Kijk, de statie. Het is het Huis van de Stad. We hebben al een paar eeuwen een prachtig stadhuis. Maar er was niet genoeg meer. En dit is het Huis van de Stad. En ik weet niet of je het weet, maar het wordt hier in Gouda de stroopwafel genoemd. Nou, dat snap je. Hij is alleen vierkant, maar dat maakt niet uit. Het heeft 10 verdiepingen en het is 43 meter hoog. En ze hadden 331 heipalen nodig. En onder een van die heipalen ligt een geluksmuntje. Volgens zeggen is het duurzaam gekoeld en verwarmd. En deze stroopwafel heeft 50 miljoen gekost. En toch zou het kostenneutraal gebouwd zijn. En 8 jaar geleden, toen dit geopend werd, stond er op de website over het Huis van de Stad geschreven. Ik kon het nu niet meer vinden trouwens, maar het stond er toen wel. Dus luister goed wat ze erover zeiden. In juni 2012 betrekken ambtenaren van de gemeente Gouda hun nieuwe centrale onderkomen. Het Huis van de Stad. Hier zijn 5 verschillende gemeentelijke locaties onder 1 dak gebracht ter verbetering van de dienstverlening aan de burgers, bedrijven en instellingen. Bovendien levert de overgang naar 1 locatie een enorme kostenbesparing voor de gemeente op. Met de overgang naar het Huis van de Stad stapt de gemeente ook over op een nieuwe werkvorm, het nieuwe werken. Het nieuwe gemeentehuis is een centrum van democratisch overleg en dialoog met onder andere een goed toegankelijke raadzaal met publieke tribunes en werkruimte voor de gemeenteraad. Het is een plek waar burgers en gemeente Gouda samenwerken en elkaar ontmoeten. Het Huis van de Stad heeft een open en toegankelijk karakter. Ja, nu wordt het een beetje gevaarlijk wat ik erover zeg met de burgemeester erbij. Want ik heb begrepen dat we niet mogen mopperen, maar moeten opperen. Dus, maar het klinkt wel heel goed, hè, dit. En daar dromen we toch allemaal van in een stad. Een huis van de stad waar je gastvrij mag binnenkomen. En waar elke burger welkom is. Waar je vriendelijk geholpen wordt. Waar efficiënt gewerkt wordt. Je kopje koffie krijgt. En vooral, er wordt samengewerkt met de burgers. En waar alle ambtenaren precies weten wat je het beste kunt doen. En het ook doen. Nou, voor ambtenaren, dat is toch een hele goede zaak voor Gouda, denk ik. En weet je wat ook wel makkelijk is van dat Huis van de Stad? Dat het overal zichtbaar is. Je hoeft er niet zo naar te zoeken. Het is vrij groot. toch? Als je hier aankomt rijden met de trein of om mijn omgeving. Het is van heel veel kanten te zien, valt mij altijd op. En daar moest ik meteen denken aan een ander soort gebouw. Dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Dat als je de skyline van de meeste dorpjes of steden hier in het westen ziet, wat valt dan het eerste op? Kijk of die doet hoor. De kerk. Je moet de kerk in het midden laten. Dat schijnt een heel mooi spreekwoord ook te zijn. Dat je niet alles moet veranderen. Soms moet je dingen laten bestaan. De kerk in het midden. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Dat eeuwenlang de kerk overal het middelpunt van steden en dorpen was. Overigens, daar heb ik even nagezocht, maar het woord kerk komt nergens in de Bijbel voor. Wist je dat? Nou, ik geloof tegenwoordig in de Bijbel in gewone taal, maar dat is dan een vrije vertaling of zo. Maar de kerk, het woord kerk komt er niet in voor. Het betekent Kyriakos. Het komt van het Griekse woord Kyriakos. En dat betekent van de Heer. Dus het is het huis van de Heer. Dus het is wel een mooie naam. Ik weet niet waarom wij dat gebruiken. Wij gaan gebruiken hoe ooit geschiedkundigen mogen dat nazoeken van me. Maar ik weet het niet. Wat er wel in de Bijbel voorkomt, is het woord ecclesia. Ken je dat? Ja, dat zijn de studiegenoten. Die weten dat. Ik moet opzoeken hoor. Dit soort dingen. Ecclesia, oftewel gemeente. Oftewel een vergadering. Ik kom ooit uit een vergadering van gelovigen. Omdat dat was het woord wat de Bijbel gebruikte. Dus daar ging je naartoe. Je moet de Bijbel er maar eens op nastaan. Maar in het Nieuwe Testament wordt er eigenlijk nergens over een kerk of een gebouw gesproken. Wat mensen hadden. En waar mensen in samenkwamen. Ja, ze kwamen bij elkaar in hun huizen. En soms gingen ze naar de synagogen die er al waren. Zelfs bij het laatste avondmaal moesten de discipelen een bovenzaaltje huren. Dus wat er ook is, het gebouw was niet meer belangrijk in het Nieuwe Testament. Er staat ook niet dat je geen gebouwen mag hebben, voordat jullie dat denken. Maar er wordt maar over één gebouw altijd in de Bijbel gesproken, of eigenlijk twee. Dat is de tempel en de tabernakel. Het huis van God was de tabernakel, was de tempel. Ja, en jongens, ik hou onwijs van al die teksten die daarover staan. Ellenlange teksten van hoe die tabernakel eruit moest zien. Hoe de tempel eruit moest zien. Hoe David moest zorgen dat hij al het goud en al het zilver en alles bij elkaar moest verzamelen. En je moet het eigenlijk eens even lezen. Het is prachtig. Prachtig zoals dat huis. Daar kan dat huis van de stad helemaal niet tegenop. Die tempel. Al die kleuren. Ja, je weet dat ik van kleuren hou. Die kleuren ook. Oh ja, dat vind ik zo mooi. Rood. En het rode aarde en het blauw van de hemel. Als je dat samenvoegt. Wat krijg je dan voor kleur? Paars. Nou, daarom hou ik van paars. Altijd veel paars. In Samma is de hele vloer paars. Want het is een teken van de verzoening. Het hemel en aarde die bij elkaar kwamen. Wat een geweldig gebouw en wat een geweldige tabernakel. Ik kreeg vroeger heel veel lessen van mijn vader in Bijbelstudies over de tabernakel. En dat is in de tempel ook zo. Alles in die tabernakel en in die tempel verwijst naar Jezus, naar Christus. Alle facetten van zijn verzoenend werk, alle offers die gebracht moesten worden. Wat is het fantastisch. Het is heel bijzonder om daar een studie van te maken. Maar dat ga ik vanmorgen niet doen. Want ik ga het hebben over dat Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus kwam en Hij het offer was. En Hij voor ons leed en stierf en opstond. En toen wilde wonen bij ons. Wauw. Ik moet altijd even nadenken als ik daarover nadenk. Moet je je voorstellen, die geweldige God, die koos voor zo'n prachtig tempel en tabernakel om bij de mensen te willen wonen, die besloot om in ons te komen wonen. Dat is toch niet normaal? Dat is toch bijzonder? Er was bij hem echt geen tijd voor recessie of economische crisis of zo, dat hij een paar stappen achteruit moest doen. Nee, hij koos ervoor om bij ons te wonen. Hij koos ons als zijn tempel. En als je niet geloven wil, kijk elkaar even aan. En, nee, we zullen het niet zo doen. Hè. Zeg maar even, jij bent een tempel. Of zeg het maar even tegen jezelf. Zeg het vanmorgen maar even. Morgen als je in de spiegel kijkt. Jij bent het huis van God. En als je het nog niet geloven wil, dan laat ik je een paar teksten zien. In 1 Korinthe 3 staat, weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronden richt, zal God hem te gronden richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. Oftewel, jij ook allemaal. Nog eentje. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dat gaat dus over ons allemaal, dat we samen, wij met elkaar, maar ook alle andere gelovigen in deze stad en in deze wereld, het huis van God zijn. Maar ook alleen jij bent dat huis van de stad, van God. Zo ben... alleen nog eentje verder moet ik nu. Ja, doe maar. Dat heb je altijd met die dingen, dan... Op een gegeven moment... Ja, daar komt-ie. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen. En dat u niet van uzelf bent. U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Als ik die tekst lees, moet ik altijd denken, dat wordt altijd een soort negatief gebruikt voor mensen die roken. Vroeger had je dat. Ik heb ook gerookt, heel lang al niet meer. Maar dan zei ze, ja, maar je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat moet je niet doen. Daar ging het alleen maar over. Maar het is veel mooier dan dat. Je weet, Christus woont in je. Het is veel positiever dan dat. En op een gegeven moment laat je dat roken wel, weet ik zeker. En, en je kent ook die tekst natuurlijk wel van die levende stenen. En kom naar hem toe als naar een levende steen. Die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar is. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Nou, nog eentje. Dan weten jullie het wel, hè? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Wij zijn het huis van God. En wij zijn dus ook het huis van God in deze stad. Nou, parousia. U zei het al. Parousia betekent de komst of de aanwezigheid van een belangrijk persoon. Namelijk de aanwezigheid van Christus in ons. De plek waar God zichtbaar is. Waar Hij merkbaar aanwezig is. In jou, in mij, in deze gemeente. Jij in je eentje bent het huis van God, maar wij samen zijn dat ook. Het huis van God en het huisgezin van God in deze stad. Dat zou een soort op moeten vallen, denk je niet? Ja, eigenlijk wel. Maar hoe dan? Nou, als je aan gewone huizen of gezinnen denkt, ja, dan ken ik eigenlijk drie soorten, het zijn natuurlijk wel meer, maar drie soorten huisgezinnen. Ik ken die gezinnen waar altijd gedoe is, altijd ruzie is, rotzooi en ellende. En waar enorme overlast voor de buren is, voor alles en iedereen, zeg maar, die vallen op. Zo'n familie Vlodder gezin, zeg maar. Zo'n huis waar ze af en toe de burgemeester bij nodig hebben om maat in te grijpen. Gelukkig hebben we die dan. Er zijn ook gezinnen die totaal niet opvallen. Je weet nauwelijks wie er wonen. Die zei deuren, ramen, alles dicht en zo. En denk soms ook gordijnen en van die gezinnen die helemaal op zichzelf zijn. Ken je die? Je kent die gezinnen, hè? Kom je nooit binnen en zo. En heb je nog een andere gezien in huis dat opvalt? Dat is een gezin waar altijd alles kan. Toch? Ken je die gezinnen? Iedereen mag altijd blijven spelen. Je kan er zo binnenvallen en mee eten. Hoef je niet aan te kondigen. Iedereen hoort erbij. Gezellige drukte en warmte. Vrolijke sfeer. En het middelpunt is vaak een grote tafel. In de keuken nog het liefste. Aan de tafel wordt er over van alles gesproken. Ik kom uit zo'n gezin waar het de zoete inval was. Iedereen kwam daar binnen. We hadden zelf al 8 kinderen, maar dat maakte niet uit. Er liepen er altijd nog wel een stuk of 8 rond of zo. En ook volwassenen. En al die volwassenen die er liepen, die waren ook allemaal ooms en tantes. Ik stikte echt van de ooms en tantes. Echt, op een gegeven moment is dat ook vervelend soms hoor. Maar het was een veilig, warm, gezellig, toegankelijk, jong en oud door elkaar. Alles was bespreekbaar. En dat deden we vaak tijdens de maaltijden. Wij konden uren natafelen. Heerlijk, vind ik nog steeds heerlijk. En lekker. Dat je in de gekste gesprekken had en de meest diepgaande gesprekken. En je mocht fouten maken. Je had respect voor iedereen. We werkten samen. Je mocht jezelf zijn. Oh ja, en we maakten best wel een heleboel ruzie. Vooral tijdens de afwas en zo. We scherpten ons aan elkaar en het was er niet altijd netjes opgeruimd. Toch waren er vanzelfsprekend ook wel regels. En je mocht binnenshuis ontdekken wat je buitenshuis mocht doen. En het was er allesbehalve perfect. Maar het belangrijkste was, de Heer Jezus woonde altijd in het middenpunt. Als jij denkt aan zo'n zichtbaar huisgezin. Misschien heb je dan ook zo'n huis in voor ogen. Ik wil zo'n huis zijn. Wij als gemeente willen zo'n huis zijn. Alles wat wij met elkaar als gemeente zijn, dat ben jij ook in je eentje. Maar goed, wat wil je? Dat ik een soort alles voor elkaar preek hou? Of dat ik ook eerlijk ben? Je mag het zeggen. Zal ik maar eerlijk zijn? Toch maar. Dat huisgezin waar ik vandaan kwam, daar leven de volwassen kinderen vaak best wel heel veel langs elkaar heen. Dat heb je als je er 8 en ze wonen overal. We hebben niet echt ruzie of zo, maar we zijn wel allemaal verschillend. En we hebben ook onze eigen wijze mening over elkaar ook. We zijn allemaal kinderen van God, maar denken over allerlei zaken ook totaal verschillend. Soms voelt de familie dan weer heel ver weg. Ken je dat? Maar weet je wat zo bijzonder is? Nou moet ik uitkijken, maar ik heb zakdoekjes. Op het moment dat er iets is of was met Jacob, zijn we het opeens allemaal eens. Zorgen we voor elkaar. We zijn lief voor elkaar. We denken hetzelfde over hoe het is en wat we moeten doen en wat we niet moeten doen. En we geven elkaar de ruimte. Dat vind ik echt deze week zo bijzonder weer meegemaakt. Dat als je je inzet voor het zwakste met elkaar, dan zijn we op ons sterkst. Ken je dat? Nou, heel eerlijk. Het afgelopen jaar heb ik ook een beetje geworsteld met hier, met de kerk. Ik zit hier best al wel heel lang. Met dit gezin. En dit gezin verandert elke keer qua samenstelling ook. Dan zie ik weer allemaal andere gezichten. Anderen gaan er weer uit. En prachtige preken, maar wat verder dan? Veel gebeurde er niet, vond ik eigenlijk zelf. En ik zelf zag me een beetje wegleiden naar een soort onverschilligheid. Ik was ook niet meer zo actief natuurlijk, dat had ik zelf gedaan. En toen Johan me vroeg weer een keer te spreken, zei ik ja, maar ik dacht, oh heden, wat heb ik eigenlijk te melden? En toen gebeurde er opeens van alles. Op een of andere manier kwam er vorig jaar een enorme dosis energie los hier. Ik weet niet hoe dat gebeurde. Tuurlijk, er was die wind, er was ook een stormpje of zo. Die acties voor IDM, de modderrace waar we mee aan het werk gaan. De acties voor de auto in Brazilië. De oliebollenactie bij Sam, ongelooflijk. De snetkerstmaaltijd. Mensen van hun energie opeens. En het gaat niet zozeer om doen, maar het ging om de mindset die erachter zat. We gingen niet allemaal voor de auto. We gingen ook voor wat de auto zou bereiken in Brazilië. We hebben nog tweedehands kleding gehad, hè, voor Wilma en zo. Voor de Suriname. Jongens, wat een energie als we ons dan inzetten voor de zwakkeren en voor degenen die buiten zijn. Dan waait er een andere wind. De wind van de Heilige Geest, of niet? Enorm. Het huis van de stad is ook zo'n prachtig gebouw en efficiënt. En alle ambtenaren die in die tijd in meerdere gebouwen zaten, zitten nu bij elkaar. Maar dat heeft ook wel zo'n nadeel. Sorry burgemeester, maar bij de ondernemers noemen we dat vaak die ivoren toren. Ze zitten allemaal binnen, maar ze komen er niet uit. Sommigen weten niet eens hoe de binnenstad eruit ziet en zo. Dan moeten we even zeggen, ja, kijk nou eens wat daar gebeurt. Want ze hoeven zelfs tijdens de lunch er niet meer uit. Vroeger maakten ze een rondje in de binnenstad als ze gingen lunchen. Dus zagen ze van alles. Nu hebben ze een fantastisch restaurant daar. Echt door promen geleid. Kan het je aanraden af en toe. Maar ze komen er dus niet meer uit. En dat heeft soms ook zijn gevolgen. Daar loop ik wel eens tegenaan. Maar ik zal niet mopperen. Ik ga opperen hoor. Echt, dat komt. En het is ook niet met alles gelukt in het huis van de stad van 8 jaar geleden. Want de afgelopen maanden hebben ze aardig weer gediscussieerd. Want er moest van alles veranderd worden. Het ging weer 500.000 extra kosten. Ik weet eigenlijk niet hoe het nu zat, want sommigen mopperden daar weer op. Ik weet niet of het nou gaat gebeuren, maar er gaat geloof ik wat verbouwd worden nu. Maar ik ga er niet over. Ik ga over dit huis van de stad. Ik ga over mijn huis van God in deze stad. En dat zijn wij. Ook zijn huis heeft heel veel gekost. Veel meer dan die 50 miljoen. Het heeft zijn leven gekost. Er ligt helemaal geen geluksmuntje onder ons fundament. Nee, ons fundament is Christus zelf. En de apostelen en profeten staat er dan bij. Hè? Daar wordt het hele huis opgebouwd. Hij is ons fundament. Hij is onze veilige schuilplaats voor ieder die binnenkomt. Wij zijn levende stenen. Hij woont hier in mijn hart, hier in jouw hart, in ieders hart, hier in ons midden. In de oude tempel moest elke keer opnieuw offers gebracht worden als beeld van Christus. Wij denken elke keer opnieuw aan dat ene offer wat gebracht is en wat ooit ons vrijheid gaf. Het huis van de stad, zijn huis van de stad. Zijn huis zichtbaar in deze stad, merkbaar aanwezig. We zeggen het, we lezen het in de Bijbel, we belijden het in onze visie. We willen het, tenminste daar ga ik vanuit, we vergaderen erover. Hopelijk bidden we er ook voor. Maar ik hoop dat we het ook zijn. Zijn zichtbare huis in deze stad. Ben jij zelf het toegankelijke, open huis van God in deze stad waar iedereen welkom is? Ben jij het kloppend hart van God? Zoals ook het huis van de stad, de stroopwafel, het kloppend hart van Gouden. Maar ben jij het kloppend hart van God hier? Jacco heeft het ooit wel eens een keer hier gezegd. Wat zou er nou gebeuren als wij morgen de deuren dicht doen? En zeggen, het is geen Parousia meer. Wat zou deze stad dan zeggen? Wat zou deze stad dan missen? Zouden ze wel opvallen zelfs dat we gestopt zijn? Mick zegt van niet. Dan moet jij er wat aan doen, Mick. Eigenlijk kan dat niet. Wij zijn gewoon het huis van God. Die prachtige tempel. Ik moet net denken aan ik haal u steeds aan nu, maar dat we in een van de eerste keren zijn, we moeten meer kapsones hebben in deze stad. En dat is zo, want we hebben een van de mooiste steden die ik ken. Echt, ik ben echt Gouden fan. Maar nog verder, wij hebben een van de mooiste God die we kennen. De Heer Jezus. En wij mogen zijn huis zijn. Beetje meer kapsones mag af en toe wel hoor. Beetje meer lef van jongens, kijk eens wie ik ben. Kijk eens welke God wij dienen. Wat een fantastische God wij dienen. Nou, misschien heb je het wel eens vaker gehoord. In het allereerste dienst van ooit de Parousia gemeente ging het over een tekst uit Jesaja. Hij staat niet meer daarop. Maar... En het ging ook over een, niet over een huis, maar over een tent. En er staat in Jesaja 54, vers 2. Vergroot de plaats van uw tent. Laat men uw tentkleden wijd uitspannen. Wees niet terughoudend. Verleng uw touwen. Ik hou niet van kamperen trouwens hoor. Maar verleng uw touwen. Sla uw pinnen vast. want u zult zich rechts en links uitbreiden. Uw nageslacht zal de heidenvolken in bezit nemen en de verlaten steden bevolken. Nou, als je van kamperen houdt, moet je die tekst elke avond lezen als je in je tentje zit. Ik hou echt niet van kamperen. Maar goed, ken je de andere tekst? Ken je die tekst? Want wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Mooie tekst, maar wist je dat dat ook alles met de tempel van God te maken heeft? Er staat een prachtig hoofdstuk in de Bijbel, in het boek Ezechiël. Daar kan je lezen hoe God zelf zijn eigen tempel zag, dus ook jou en mij zag. Zo liet hij dat Ezechiël zien in een visioen. Dat hoofdstuk wil ik jullie graag voorlezen en dan mogen we daar best naar kijken alsof het om jou en mij en om ons gaat. Wij als zijn tempel, maar ook jij als individu, als zijn tempel. Misschien moet je je ogen even sluiten. Hoeft niet hoor. Als ik dit voorlees en je voorstellen hoe dit over jou en over Gouda gaat. Of de plaats waar je woont natuurlijk. Over ons met elkaar als vissers van mensen en vruchtdragers. Wij als Parousia, God merkbaar aanwezig in deze stad. Ik zal even het plaatje erbij. Dat is Ezechiël 47. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Ik zag water van onder de ingang van de tempel wegstromen in oostelijke richting. Het water liep rechts langs de zuidkant van het altaar naar beneden. Hij bracht mij daarna via de noordelijke poort naar buiten de muur en leidde mij naar de oostelijke poort, waar ik het water zag voortstromen aan de zuidkant van de oostelijke poort. Almetend nam hij mij over een afstand van 450 meter mee langs de stroom en zei mij mee over te steken. Op die plaats kwam het water tot mijn enkels. Hij telde nog eens 450 meter uit en daar reikte het water al tot mijn knieën. Nog eens 450 meter verderop reikte het water tot mijn middel. Bij het volgende meetpunt na 450 meter was het water zo diep dat ik moest zwemmen om te kunnen oversteken. Lopen was niet mogelijk. Hij zei mij te onthouden wat ik had gezien en nam mij mee terug langs de oever. Toen ik aan de oever terugkwam, zag ik aan beide zijden van de stroom talloze bomen staan. Hij vertelde mij toen, deze rivier stroomt in oostelijke richting door de woestijn en door het Jordaandal naar de Dode Zee, waar het zoute water zal genezen en weer fris en helder zal maken. Alles wat het water in deze rivier aanraakt, zal leven. Het water uit jouw binnenste zal leven. De Dode Zee zal wemelen van vis, omdat haar water genezen zal zijn. Waar dit water ook stroomt, zal het leven brengen. Waar dit water ook stroomt uit jouw binnenste, zal het leven brengen. Vissers zullen langs de kusten van de Dode Zee staan en vis vangen van Engedi tot En-Eglaim. Overal langs de kusten zullen visnetten in de zon liggen te drogen. Alle soorten vis zullen in de Dode Zee rondzwemmen, net als in de Middellandse Zee. Alleen de moerassen en poelen zullen niet worden genezen, zij zullen zout blijven. Langs de rivieroevers zullen allerlei soorten vruchtbomen groeien. De bladeren zullen nooit bruin worden en afvallen. Nooit meer herfst. Dat is mooi. Er zullen altijd vruchten aan zitten. Elke maand zal er een nieuwe oogst zijn, zonder ook maar één misoogst. Want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier die in de tempel zijn bron heeft. Het fruit zal als voedsel dienen en de bladeren zullen genezende kracht bezitten. Jongens, het is toch prachtig. Ik lees hem nog maar 10 keer door. Ik sluit af met een van mijn lievelingsteksten die mij motiveert om te doen wat ik kan in deze stad. Dat staat in Spreuken 11 vers 11. Het is bijna carnaval, dus 11 vers 11 moet je kunnen onthouden. Spreuken 11 vers 11. Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei. Dat wens ik jullie allemaal toe, dat wens ik u ook toe. Amen.